Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 147, het vijfde en het zesde vers. Psalm 147 en daarvan het vijfde en het zesde vers. God wil al het vee steeds spijzen laven, hij hoort de stem der jonge raven. En het zesde, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 5 en 6 van 147. Wij willen nu luisteren naar de lezing van het woord van de Heer en de schriftlezing komt op deze dankdagmiddag tot ons uit het 33ste hoofdstuk van het boek Genesis. Genesis 33 is de schriftlezing en na de schriftlezing doen we met de kerk van de reformatie belijdenis van de voorzienigheid van God. En ik lees u daartoe zondag 10 van onze Heidelberger Catechismus, vragen en antwoorden 27 en 28. Dus zondag 10 na de schriftlezing. En daarna zingen we uit Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Dat is 146 vers 3. Wij lezen dus uit het woord van de Heer Genesis 33. En Jacob hief zijn ogen op en zag en ziet Esau kwam en 400 mannen met hem. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en onder Rachel en onder de twee dienstmaagden. En hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan, en Lea en haar kinderen meer achterwaarts, maar Rachel en Jozef de achterste. En hij ging voorbij hun aangezicht heen, en hij boog zich 7 maal ter aarde, totdat hij bij zijn broeder kwam. Toen liep Esau hem tegemoet, en nam hem in de arm, en viel hem aan de hals, en kuste hem, en zij weenden. Daarna hief hij zijn ogen op en zag die vrouwen en die kinderen en zeide, wie zijn deze bij u? En hij zeide, de kinderen die God aan uw knecht genadig verleend heeft. Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en zij bogen zich neder. En Lea trad ook toe met haar kinderen en zij bogen zich neder. Daarna trad Jozef toe en Rachel en zij bogen zich neder. En hij zeide, voor wie is u al dit heer dat ik ontmoet heb? En hij zeide, om genade te vinden in de ogen mijns heren. Maar Esau zeide, ik heb veel, mijn broeder, het zij het uwe wat ge hebt. Toen zeide Jacob, och nee, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand. Daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien. En gij welgevallen aan mij genomen hebt. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, terwijl het God mij genadiglijk verleend heeft, en terwijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. En hij zeide, laat ons reizen en voorttrekken, en ik zal voor u trekken. Maar hij zeide tot hem, mijn heer, weet dat deze kinderen teder zijn en dat ik zogende schapen en koeien bij mij heb. Indien men dezelfde maar 1 dag afdrijft, zo zal de gehele kudde sterven. Mijn heer trek het toch voorbij voor het aangezicht van zijn knecht en ik zal mij op mijn gemak als leidsman voegen naar de gang van het werk, hetwelk voor mijn aangezicht is en naar de gang van deze kinderen, totdat ik bij mijn heer te Seir kom. En Esau zeide, laat mij toch van dit volk dat met mij is u bijstellen. En hij zeide, waartoe dat? Laat mij genade vinden in mijns heren ogen. Alzo keerde Esau die dag wederom zijn zweegs naar Seir toe. Maar Jacob reisde naar Sukkot en bouwde een huis voor zich en maakte hutten voor zijn vee. Daarom noemde hij de naam van die plaats Sukkot, betekent hutten. En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan, als hij kwam van Paddan Aram, en hij legerde zich in het gezicht der stad. En hij kocht een deel van het veld waarop hij zijn tent gespannen had, van de hand der zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld. En hij richtte aldaar een altaar op en noemde het de God Israëls is God. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. En we willen nu samen luisteren naar de belijdenis van de voorzienigheid Gods uit zondag 10 van onze Heidelberger. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Die almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaarders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En vraag 28, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. We willen samen bidden om de zegen van de Heer over deze dienst en heel in het bijzonder over de verkondiging van zijn woord. Heere, u geeft het ons dat wij op deze bijzondere dag mogen samenkomen in uw huis. Een bijzondere dag midden in de week, een werkdag, die dankdag mag heten. En het is goed dat we juist op een werkdag samenkomen om dankdag te houden. Want deze dankdag is een dag die bijzonder daarop gericht is dat wij u mogen danken voor alles wat u geeft in ons gewone leven. Voor de tijd die u ons geeft, voor de klok die voor ons nog tikt. Voor de tijd die genadetijd is. Maar ook tijd die we ontvangen om 6 dagen van de week ons werk te doen. 6 dagen zult gij arbeiden. En u gaf ook dit jaar aan de meesten van ons de gelegenheid en de kracht om ons werk te doen. U gaf zegen op bedrijven. U gaf zegen over het gewas. De zomer die achter ons ligt. U gaf kracht en hulp bij het werk op het land, bij het werk in de fabriek, bij het werk op kantoor, bij het werk in de scholen, bij het werk in verpleegtehuizen. Zoveel takken van arbeid die u zegende. En wij willen voor dat alles uw naam eerbiedig dank. U gaf ook zegen over onze gezinnen. Over de moeders die hun werk mochten doen in de opvoeding van de kinderen, want die taak ligt op hun schouders. Haast nog meer dan op de vaders, al kan een vader niet gemist worden. U gaf zegen over onze kinderen, ook over de opleidingen en de scholen die zij mochten volgen. U bent de God die zoveel zegent. En er is alle reden om u daarvoor te danken. Maar nu weet u ook, heren, dat er omstandigheden in ons leven kunnen zijn die het moeilijk maken om vandaag u oprecht te danken. Er kan ziekte geweest zijn de achterliggende periode. We kunnen iemand die ons zo lief was aan de dood hebben moeten afstaan, zodat ons leven stil is geworden en eenzaam. Wil u de troostende kracht van uw genade schenken aan allen die in de achterliggende periode weduwe, weduwnaar, wees of gedeeltelijk wees werden. Aan allen die op welke wijze dan ook een verlies moesten lijden. En dan denken we niet alleen aan hen die dat in de achterliggende periode moesten ervaren, maar allen, misschien al heel lang geleden, die eenzaam geworden zijn. U weet, heren, hoe bijzonder op gedenkdagen, dankdagen, oude wonden weer opnieuw open kunnen gaan. Ik wil u kracht geven. We bidden u ook, wanneer er in dit achterliggende seizoen op andere manieren problemen waren. In de gezinnen misschien, met een van de kinderen, of spanningen in huwelijken, of ziekte, psychische nood. Heren, al die omstandigheden kunnen ons leven tekenen. Wil u, wanneer ons leven getekend wordt door een van deze dingen, of misschien wel meerdere van deze dingen, ons sterkte en kracht bieden. En genade om te dragen. En om toch ondanks de dingen die moeilijk liggen in ons leven, te zien op u, die zoveel aan ons gelaten hebt en zoveel aan ons geeft, dag aan dag. We vragen ook om kracht en om het zicht op u, wanneer mede door de financiële crisis van de achterliggende periode het met ons bedrijf niet zo goed ging. En het heel moeilijk was om de dingen gaande en staande te houden. Als er misschien ontslagen vielen, misschien wel onder ons die wel werk hadden op de vorige dankdag, maar niet meer op deze dankdag. Heere, wil u nieuwe mogelijkheden bieden en nieuwe ruimte. En wil u daarin de gebeden verhoren. En ons ook een hart geven wat desondanks dankbaar mag zijn voor de zegeningen die u nog laat. En geef dat we deze dingen, ook tegenslagen en tegenvallende resultaten en werkeloosheid en financiële achteruitgang, dat we dat mogen verwerken voor uw aangezicht. We danken u, heren, dat het deze dag dankdag mag zijn in de kerk. Er is geen betere plaats om dankdag te houden dan in uw huis. Rondom het geopende woord wat ons onderwijst in de dingen van het gewone leven en van het geestelijke leven. In de dingen van de tijd en van de eeuwigheid. Geef dat we het onderwijs van uw woord uit deze oude geschiedenis, uit het begin van de Bijbel, mogen verstaan. Open onze oren en onze harten, opdat we de inhoud van de boodschap ook zo mogen verstaan dat het ons hart raakt. Maak plaats in ons leven voor uw woord. En geef dat we niet slechts met Esau mogen zeggen op deze dankdag: ik heb veel. Dat is zegen van u. Maar dat we met Jacob mogen zeggen: ik heb alles. En dat betekent niet dat het ons aan niets ontbreekt. Jacob ging na Pniel hinken door het leven. Jacob stond als een machteloze tegenover zijn broer met een leger van 400 man. Maar heren, toch had u hem alles gegeven. Zelfs ondanks het kruis of onder het kruis dat hij dragen moest. Wil u de geestelijke strekking daarvan op ons hart binden. Opdat het in ons leven mag leiden tot dat zeldzame juweel van de geestelijke vergenoeging. Ik heb genoeg aan u. Heren, dat is genade als we dat mogen leren. Want we hebben niet gauw genoeg. Dat belijden we voor u. We hebben een hart waardoor de zonde aan schraapzucht en hebzucht niet vreemd is. Misschien is het onze persoonlijke boezemzonde wel. En we belijden die zonde. Of het nu een boezemzonde is of een zonde onder velen, toch zonde tegen u. En we vragen of u ons van een al te materialistische instelling die zo heersend is in deze tijd wilt verlossen. En of we geestelijk de zegeningen mogen taxeren en wegen. Ik heb genoeg. Heren, wil u zo het woord zegenen? Laat het ook een woord zijn wat heel ernstig en dringend tot bekering roept. Want elke dienst is een dienst waarin het woord verkondigd mag worden zoals onze belijdenis dat zegt, met bevel van bekering en geloof. En wil u het zegenen, heren, opdat zondaars getrokken worden uit de macht van de duisternis tot uw wonderbaar licht. Wil ook aan ons denken wanneer wij samen bidden en samen danken. Laten onze gebeden en onze dankzeggingen aangenaam zijn in uw heilige ogen. Wil u daartoe ons gebed en onze dankzegging aannemen, Heere Jezus Christus, grote hoge priester, en het in uw voorbeden en in uw dankzegging reinigen en heiligen, opdat onze dankzegging en onze gebeden als reukwerk zijn voor het aangezicht van God. Zegen ons in deze dienst, wanneer wij bidden en danken, wanneer wij horen naar uw woord en wanneer wij uw woord verkondigen. Wij vragen dat van u, Heere, niet omdat wij dat verdienen of waard zijn. We belijden het voor u, zoals Jacob het beleed in het getuigenis van enkele hoofdstukken voor dit hoofdstuk. Ik ben geringer dan al deze weldadigheid en trouw die gij mij betoond hebt. Wij hebben de zegeningen niet verdiend, de minste zegen niet. Doe het ons inleven en laat dat de grondtoon zijn van ons bidden en ook van ons danken. Verootmoediging in het besef dat wij zegeningen ontvangen hebben uit enkel goedheid en trouw van u. Wij willen uw naam eren en eerbiedigen, Heere, dat u zo goed geweest bent en bent en blijft voor ons. Wij bidden dat niet om ons, maar uit enkel genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente. De Heere zegene u en uw gaven op deze dankdag. En wij zingen uit Psalm 49, de versen 4 en 6. Psalm 49, de versen 4 en 6. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt naar zijn naam genoemd. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. En het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. 4 en 6 van Psalm 49 zingen we samen. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we het eerste vers van Psalm 103. Psalm 103, vers 1. Loof, loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Loof, loof mijn ziel, de hoorder der gebeden. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Psalm 103, vers 1, na de prediking. En de tekst voor de prediking in deze middagdienst op de dankdag is uit dit hoofdstuk Genesis 33. Daarvan het 9e en het 11e vers. En uit elk vers heel in het bijzonder een paar kleine woorden. Maar ik lees u vers 9 eerst. Maar Esau zeide, ik heb veel, mijn broeder. Het zij uwe wat gij hebt. En dan gaat het vooral over, ik heb veel. En vers 11, waar Jacob zegt, neem toch mijn zegen die u toegebracht is. Dewijl het God mij genadiglijk verleend heeft. En dewijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. En dan gaat het vooral over de woorden, dewijl ik alles heb. Geliefde gemeente, Esau en Jacob zeggen bijna hetzelfde. Esau zegt, ik heb veel. En Jacob zegt, ik heb alles. En dat die woorden dicht bij elkaar liggen, dat wordt vooral duidelijk in de Engelse vertaling, in de King James Version. Die qua stijl dicht bij de Statenvertaling ligt. Waar zowel Esau zegt, ik heb genoeg. En Jacob ook, ik heb genoeg. Maar als twee zeggen dat ze genoeg hebben, kan dat een wereld van verschil zijn. Het Hollandse spreekwoord zegt, als twee hetzelfde zeggen, is dat nog niet hetzelfde? Hier zeker niet. Want ons zal nog blijken dat Esau genoeg heeft aan de aardse zegeningen. Zonder de geestelijke kennis van God en van zijn genade. Dan heb je veel, maar dan heb je niet genoeg. Dan mis je in wezen alles. En Jacob zegt, ik heb alles. Hij heeft ook veel in de zin van aardse zegeningen. Grote kudde, een uitgebreid gezin, veel aardse bezittingen. Maar hij heeft meer dan het materiële alleen. Hij heeft God. En hij bouwt straks een altaar, zo lezen we in het slot van ons teksthoofdstuk. En dat noemt hij de God van Israël. De God van Jacob is God. Dan heb je alles. En dan mis je niets. Ook al ga je gehandicapt met een hinkende beweging door het leven. Wij willen vanmiddag vanuit deze beide teksten nadenken over de vraag, hoe waarderen wij Gods zegeningen? In de eerste plaats vanuit onze welvaart, dat is Esau. En in de tweede plaats vanuit ons welzijn. Dat is Jacob. Hoe waarderen wij de aardse zegeningen? Vanuit onze welvaart, dat is Esau, en vanuit ons welzijn, dat is Jacob. Als we deze geschiedenis in het 33e hoofdstuk van het boek Genesis lezen, gemeente, dan lijkt het alsof Esau veranderd is. De laatste keer dat we Esau ontmoeten in het boek Genesis was op het moment dat Jacob zijn oude vader bedrogen had. Door hem de zegen, de eerstgeboorte zegen te ontstelen. En toen Esau daarachter kwam en hij dus met een mindere zegen genoegen moest nemen, toen huilde hij als een kind. Zegen, ja zegen ook mij, mijn vader. Nee, daarmee bedoelde Esau niet dat Isaac hem niet kon zegenen en ook niet gezegend had. Hij was gezegend, maar hij wilde op zijn minst eenzelfde zegen hebben als Jacob. Hij voelde zich achtergesteld. Hij voelde zich bedrogen, ook al had hij officieel gezworen dat Jacob de eerstgeboorte zegen zou krijgen. En bovendien, daar bleef het niet bij dat hij huilde als een kind: zegen ook mij, mijn vader. Nee, Rebekka had gehoord dat deze Esau voor zichzelf heen zei van: als mijn oude vader gestorven is, dan zal ik mij aan mijn broer vergrijpen. Ik, sterke Esau, man van geweld en van bloed, ik zal mijn broer doden. En dat was Jacob ter oren gekomen. Daarom was hij ook gevlucht naar Paddan Aram, naar zijn oom Laban, om weg te zijn bij Esau en het gevaar van een moordaanslag te ontlopen. Maar nu is Jacob op weg naar het land van de vaderen, naar het land van de belofte, en hij heeft gehoord: Esau trekt met een gewapende macht van 400 man op mij af. Maar desondanks, ook al heeft Jacob een poos in spanning gezeten: hoe zal mijn broer reageren als wij elkaar ontmoeten? Toen ze elkaar ontmoetten, toen vielen ze elkaar om de hals en weenden. Zoveel jaren dat ze elkaar niet gezien hadden. De liefde van het bloed, de broederliefde, kwam boven. Jacob, hoe gaat het? Wat is het lang geleden, mijn broer? Esau, wat is het lang geleden? Het hart van Esau lijkt veranderd, zachter geworden door de jaren. In ieder geval, de moordlust is uit zijn ogen en uit zijn binnenste verdwenen. Er lijkt oprechte liefde tot Jacob. En toch, al is er wel het een en ander veranderd, en is de moordlust verdwenen, moeten we ons in Esau ook weer niet vergissen. Want Esau heeft natuurlijk wel een aantal dingen gedaan in de dagen die voorbij zijn. Toen Jacob om zijn broer gunstig te stemmen, hem telkens een zending van het beste van zijn vee tegemoet stuurde, liet Esau niets van zich horen. Hij stelde zijn broer niet gerust door een bode te zenden. Jacob, ik hoef je geschenken niet. Jacob, ik ben niet boos meer. Nee, hij liet niks van zich horen. Hij speelde als het ware met de angsten van zijn broer. Want Jacob was bezorgd, Jacob was angstig. Jacob had wel geloof op God, maar desondanks klopte de angst in zijn keel. Hoe zal Esau reageren? En Esau laat dat fijntjes, of misschien moet ik zeggen, niet zo fijntjes, niet zo gevoelig aan Jacob voelen. Zo kunnen wij mensen, zo kunnen ook jongelui, met elkaars angstgevoelens spelen, mensen nodeloos in spanning laten. Laat het meteen maar helder en klaar vanuit de Bijbel zeggen: dat is zonde. De zon. En wanneer Jacob komt en zich 7 maal voor Esau neerbuigt, Esau staat daar als een kleine vorst, 400 gewapende mannen heeft hij tot zijn beschikking, en straks lezen we in de Bijbel, hoofdstuk 36, dat allerlei herdersvorsten uit Esau zijn voortgekomen. Esau was een man van aanzien en van statuur geworden. Dan laat Esau het zich wel gevallen dat Jacob als voor een vorst 7 keer voor Esau buigt. Kennelijk is Esau met al zijn welvaart hoogmoedig geworden. En de Bijbel zegt dat dat het gevaar is als aan materiële bezittingen ons vermogen toeneemt. Psalm 62 zingt: en wordt niet ijdel als het vermogen voortdurend aanwast. Word niet hoogmoedig. Enige hoogmoed is deze Esau niet vreemd. En dat blijkt ook wel. Hij kan het zich permitteren, zo rijk is hij wel geworden met zijn legertje als herdersvorst, om de vorstelijke geschenken die Jacob hem tegemoet gezonden heeft te weigeren. Hij zegt, mijn broeder, ik heb genoeg. Ik hoef niet meer te hebben. Naar aardse maatstaven gemeten is het me goed gegaan. Ik heb je geschenken niet nodig. Hij kan het hoogmoedig, royaal van de hand wijzen. Het zij het uwe, mijn broeder. Ik heb veel. Wat zit daarachter? Daarachter, gemeente, zit een geestelijke houding die ons eigenlijk diep verontrusten moet. Want Esau heeft wel veel. En Esau is wel machtig geworden, zodat hij hoogmoedig het geschenk van Jacob terug kan wijzen. En daarin heeft de Heere de zegen van de oude Isaac verhoord. Want Isaac had Esau zo gezegend. De vettigheden der aarde zullen uw deel zijn. Met andere woorden, Esau, het zal je goed gaan naar den brode, naar de maatstaven van dit leven in materieel opzicht. En dat was gebeurd. God had de zegen van de oude vader Isaac rijk vervuld in Esau's leven. Maar die zegen miste het allerbelangrijkste. Dat was het element van de eerstgeboortezegen. Dat was het element van de geestelijke zegening. Want het verbond dat God met Abraham, Isaac en Jacob heeft opgericht, kent vele zegeningen, tijdelijke zegeningen. Maar de kern van het verbond is, en ik God zal uw God zijn en de God van uw zaad na u tot in verre geslachten. Nou, die zegen, ik zal uw God zijn, had Esau van de lippen van zijn oude vader niet gehoord. Maar kennelijk bekommert hij zich daar niet om. Ik heb veel, ik heb genoeg. Het ontbreekt me aan niets. Niets, Esau. Niets. Heb je God tot je deel? Weet je het niet wat de Heere Jezus later in alle scherpte en ernst zal zeggen? Wat baat het een mens zo hij 400 manschappen gewinnen zou en een status als herdersvorst? Wat baat het een mens als hij de gehele wereld gewinnen zou en zou schade lijden aan zijn ziel? Esau, Jacob heeft een nacht van worstelen achter de rug. Worstelend om de nabijheid van de Heere. Worstelend om de genadige kennis van het bedekken van zijn schuld en van het vergeven van zijn zonde. Esau, heb je ook geworsteld? Of ben je vreemdeling van het bidvertrek, Esau? Heb je genoeg aan de schatten van deze wereld? Gemeente, wat spiegelt de Bijbel hier de gestalte van Esau scherp aan ons voor? En wat is nodig dat we dat vandaag zien in de spiegel van het woord van de Heere, van de tekst van de prediking, kijken. En wat zien we dan? Ja, Esau, zegt u. Een man die genoeg had aan het materiële, ja, maar de trekken van Esau worden in de spiegel van het woord een beetje vervormd. En de prediking komt tot u en tot jou. Waaraan heb jij, waaraan hebt u genoeg? O nee, we zullen ons niet snel vergelijken met Esau, want wij weten genoeg uit de Bijbel dat het met Esau niet goed ging. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat is een tekst die de meesten van ons uit het hoofd kennen. En daarom schuiven we onszelf liever bij Jacob dan bij Esau. En toch vraag ik het u vanmiddag, en ik vraag het ook aan mezelf, laat eens even naast Esau gaan staan. En Esau in de spiegel in de ogen kijken. Waaraan hebben wij genoeg? genoeg aan de zegeningen, genoeg aan een goede gezondheid, of misschien een wat mindere gezondheid, maar toch nog sterk op uw oude dag. Genoeg aan een mooi inkomen en een goed banksaldo, genoeg aan die prachtige opleiding voor een mooie carrière en een gouden toekomst, zoals dat in goed Nederlands heet. Genoeg aan een bloeiend bedrijf, genoeg aan een goede naam, maar zonder God, onbekeerd. Dan sta jij, dan staat u dichter bij Esau dan u zelf wilt. Want dat is nou typisch, zegt de Bijbel in dit gedeelte, Esau. Genoeg aan de zegeningen. En misschien op de dankdag ook nog wel een gebed om de Heere te danken. Heere, u hebt het me gegeven. Maar de gever van alle goed, de God van alle genade en gaven, hebt u niet werkelijk nodig. U kunt het in uw onbekeerlijkheid. Met u, ik heb genoeg. Met u, ik heb veel uithouden. Zonder God. Dan moeten we het heel eerlijk zeggen, gemeente, dan hebt u niets. Dan hebt u niets. Want u kunt dan wel veel bezitten en veel gekregen hebben. En begrijpt u me goed, u mag dankbaar zijn voor alle gaven die God u geeft. Maar u bent niet echt dankbaar. Omdat u God niet nodig hebt. En de gever van alle goed niet werkelijk te voet hebt gevallen. En misschien ligt de trots op de loer, hoogmoed. Want Augustinus heeft het al gezegd, de wortel van alle zonden, ook van Adams zonde en Eva's zonde in het paradijs, is hoogmoed. En wat kunnen we buiten God en zonder God hoogmoedig zijn? Esau ook, hij kon het zich permitteren om rijke geschenken af te wijzen. Hij kon het zich permitteren om zich te laten aanbidden 7 keer door zijn broer. Hij kon zich alles permitteren, zelfs een spel spelen met de angsten van zijn broer. Esau is een man die het leven in zijn hand heeft, in zijn greep heeft. En toch, wie zich niet bekeert, zoals Esau dat niet gedaan heeft, zal uiteindelijk hetzelfde lot treffen. Of, wat zeg ik, geen lot. Maar een oordeel treffen wat van de rijke man staat geschreven in het 12e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Die rijke man, die ging dankdag vieren aan het einde van de oogst. En zijn schuren waren vol. En zijn stallen stonden vol met het beste vee. En hij zei, 's avonds tegen zichzelf, toen de oost ten einde was en de herfststormen misschien om zijn huis loeiden. Nee, nu rust. Het is allemaal goed gegaan. Gij hebt wel opgelegd, mijn ziel, staat er letterlijk. Alles is vol. God heeft je rijk gezegend. En ik zal voor volgend jaar nog grotere schuren gaan bouwen, dat er nog meer kan komen. Gij dwaas, zegt de Heere Jezus. Want in die nacht eiste God zijn ziel op. Hij had veel. Maar bij het sterven, we zongen ervan in de 49e psalm, verloor hij alles. Vergeet het niet, gemeente. Als we onbekeerd sterven, al hebben we 10 keer, 20 keer, 50 keer dankdag gehouden. En op onze manier zijn we met ons verstand ook nog dankbaar geweest voor zegeningen. Maar we hebben ons niet bekeerd, dan verliezen we alles. Ook al hadden we veel. En nu daar tegenover Jacob. Jacob geeft een antwoord aan zijn broer. En dan moeten we even grondig lezen hoe Jacob de dingen zegt. Toen zeide Jacob, ik begin bij vers 10, och neen, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand, daarom omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien, en gij een welgevallen aan mij genomen hebt. Ik ga die tekst niet breed uitleggen, want het behoort niet tot de tekst voor de preek van vanmiddag. Maar de kern moet ik u even noemen. Wat ziet Jacob in het gezicht van zijn broer? Als had ik Gods aangezicht gezien. Zegt Jacob dat Esau eigenlijk in de plaats van God is of iets dergelijks? Nee. Jacob heeft geen enkele behoefte om een mens goddelijke eer te brengen. Nee. Wat ziet Jacob? Hij ziet het aangezicht van Esau oplicht. Vriendelijk. En hij weet, dat is van God. Dat is van God. Hij weet dat Esau storend toen hij vluchtte naar Laban ten volle besloten was. Hij vreesde toen hij hoorde dat Esau kwam met 400 man, dat hij hem en zijn vrouwen en zijn kudde weg zou vagen van de aardbodem. En toch is het anders. Dat is van God. Jacob had geworsteld bij de Jabok, weet u wel, die aangrijpende geschiedenis van Pniel. Jacob worstelde met God. God kwam hem tegen. God bezocht zijn zonde. God herinnerde hem aan wat hij verkeerd gedaan had. Aan zijn bedrog, aan zijn listen. Aan de zonde waarin hij geleefd had en waarin hij geboren was. En toen was Jacob in die worsteling toch niet omgekomen. En hij zegt het zelf zo. En dat is de uitleg van die hele geschiedenis van de worsteling ten diepste. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En ben je omgekomen? Want niemand kan toch God zien en leven? Nee, zegt Jacob, en mijn ziel is gered geweest. God heeft mijn ziel gered, mijn schuld verzoend in de worsteling van Pniel. Ik ging onder, maar door genade mocht ik toch boven komen. Mijn ziel is gered. En nou is God niet alleen een God die de ziel redt, maar die ook zorgt voor het leven van Jacob. En van zijn vrouwen en van zijn kinderen en van zijn kudde. God zorgt ervoor dat het aangezicht van Esau opglanst en oplicht. Ik heb uw aangezicht gezien. Dat is van God. Weet Jacob. En dan het opmerkelijke. De tweede tekst van voor de preek. Dan zet Jacob in de manier waarop hij spreekt die lijn verder voort. Hij schrijft alles aan God toe. Dat Esau zijn aangezicht oplicht is van God. En dan zegt hij, neem toch mijn zegen die u toegebracht is, dewijl het God mij genadiglijk verleend heb. Dit wat ik ontvangen heb. Deze kudde die ik vooruitgestuurd heb als een welkomstgeschenk aan u. Dat is de zegen die God me gegeven heeft. Ik wil graag dat u in de zegen die God mij gegeven heeft deelt. God heeft het me uit genade, staat er letterlijk in de tekst, verleend. En ik heb alles. Ik zei u al in het begin van de preek, gemeente, dat de Engelse vertaling heeft, ik heb genoeg. Zo mag je het ook vertalen. Alles, dat is de beste vertaling. Maar alles ook in de zin van genoeg. Jacob heeft genoeg. Wat bedoel je, Jacob? Wel, God heeft mij genadig dit alles gegeven. Jacob heeft zelf bij Laban wel door list en bedrog het een en ander gedaan. Maar als zij terugkijkt, nu God hem aan zijn zonde herinnerd heeft, ontdekt heeft aan zijn zonde, de zonde verzoend heeft, ziet hij het in het eigenlijke, in het diepste perspectief. Ten diepste, als God zijn hand had ingehouden, had ik niets gehad. En nu heb ik vrouwen, kinderen, bezittingen, rijkdom. Ik kom als een rijke herdersvorst met overvloedige kudde aan schapen, kleinvee en runderen het land van de belofte binnen. Ja, in het vorige hoofdstuk heeft hij het bij de Jabok gezegd. Ik ben geringer dan al deze weldadigheid en trouw die u mij bewezen hebt. Want met een staf kwam ik over deze rivier. Toen ik vluchtte, had ik niks. Niet eens een kussen om mijn hoofd op te leggen. Het moest een steen worden. Alleen maar een staf, een rijstaf. En nu hebt ge me vele kudde en vele bezittingen gegeven. Jacob wordt klein onder de zegeningen bij de Jabok. En hij blijft klein onder de zegeningen als hij zijn trotse broer ontmoet. Wat is het kenmerk van het genadeleven? Opnieuw Augustinus. Ze vroegen het aan Augustinus, hè? Vader, vroegen ze Augustinus, wat is het eerste kenmerk van genade? Ootmoed, zei Augustinus. Vader, wat is het tweede kenmerk van genade? Ootmoed. Vader, wat is het derde kenmerk van genade? Ootmoed. En die ootmoed is niet alleen het beheersende motief voor Gods aangezicht. Ootmoedig buigen voor God, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en trouw. Maar dat zeg je ook tegen je ongelovige broer. Dat komt ook uit in je leven. Dit heeft God me verleend, Esau. Hij aarzelt niet om aan zijn broer, ook al is die een vijand van God en goddelijke zaken, de naam van God te noemen en zijn ootmoedige dank te betuigen. Hoe is dat bij ons, gemeente? Weet eens op het werk dat u naar de kerk gaat en dat u vandaag dankbaar gaat. Of schamen we ons ervoor dat we midden in de week naar de kerk gaan? Schamen we ons ervoor de naam van de Heere te noemen? Als het gaat over onze gezondheid, als het gaat over onze wijsheid, als het gaat over onze welvaart. Van mijn grootvader wordt verteld, ik heb hem nooit gekend, want hij is in de oorlog omgekomen. Dat toen in de crisisjaren hij een van de weinigen in Sliedrecht was die met een klein scheepswerfje het hoofd boven water kon houden, toen vroegen ze tegen het begin van de oorlog wat het geheim was. Waarom hij, terwijl hij veel minder had dan andere grote namen in de scheepsbouwwereld, toch het hoofd boven water had gehouden in de crisistijd. Weet u wat hij zei? Twee dingen. Een biddende vrouw. En hard werk. Bid en werk. In die volgorde. God heeft het mij genade gegeven op het gebed. Ootmoed. Kijk, en dan zorgt de Heere, gemeente. Dan zorgt de Heere voor zijn volk allereerst door hen genade te bewijzen. De worsteling van Jacob bij Pniel getuigt ervan. Hij heeft zich vorstelijk gedragen. Nee, niet omdat Jacob in eigen kracht zo vorstelijk was. Maar hij wordt vorstelijk gezegend, koninklijk gezegend met de koninklijke genade van de levende God. Maar diezelfde God die hem in genade heeft aangenomen, zijn ziel is gered geweest. Diezelfde God zorgt ook voor de tijdelijke dingen. Wij belijden het toch met die machtige belijdenis uit het begin van onze Heidelberger catechismus. Dan zegt de belijder daar dat ik met lichaam en ziel Niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Dan beleidt de gelovige in zondag 1 dat die Heere Jezus Christus, ja die drie enige God, want daar gaat het over in zondag 1, een God is die niet alleen voor de ziel zorgt, maar ook voor het lichaam zorgt. Die niet alleen zorgt voor de geestelijke zegeningen als het woord wordt toegepast en wordt verheerlijkt aan uw hart, maar die ook voor de tijdelijke zegeningen zorgt. En daarom mogen we op de biddag God bidden voor de zegeningen van dit leven. En daarom mogen we op de dankdag God danken voor de zegeningen van dit leven. Ik heb alles. Had Jacob dan geen tegenslagen? Oh gemeente, ik zal ze niet allemaal noemen. Jacob had natuurlijk allerlei tegenslagen. De bedrieger werd bedrogen bij Laban. U kent die hele onverkwikkelijke geschiedenis van dat huwelijk van Jacob met Lea en later met Rachel. Van de bijvrouwen die hij zich nam. Van de ruzie in zijn gezin. Van het feit dat Ruben overspel pleegde met een van de bijvrouwen van zijn vader. Van het feit dat later Jozef als slaaf verkocht is. Jacob klaagt straks aan het einde van zijn leven dat zijn zonen nog zullen zorgen dat hij met grauwe haren van verdriet, getekend door de pijn van het leven, in zijn graf zal dalen. En bovendien, nog maar heel kort geleden, afgelopen nacht, is het zo geweest dat Jacob worstelde met die man, worstelde met God, en dat toen Jacob's ziel gered werd, de zenuw van zijn heup werd aangeroerd. En nu moet Jacob daar verschijnen voor die krachtpatser van een broer van hem, die Esau met zijn 400 soldaten, zonder enige bescherming. Geen soldaat hoorde bij de herders die zijn kudde leidden. En als een zwakke, hinkende man. Zwak. Tegenslagen. Kruis dragen. Want zo mag u die vertrokken zenuw op de heup van Jacob wel duiden. Hij moest een kruis meedragen. Hinkend aan zijn heup. Steeds inleven. Gods kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Misschien was het op een bepaalde manier wel zo in het achterliggende seizoen voor een of meerdere van ons. En nee, dan gaat het niet over het hinken van de heup letterlijk, maar over het dragen van het kruis. Wat voor Jacob het hinken was, dat is voor u misschien de eenzaamheid. Iemand verloren die naast u leefde, met wie u zo verbonden was. Aan de dood die onverbiddelijk kwam, misschien kort geleden, misschien al langer geleden. Wees geworden, hoe dan ook, verdriet. Ziekte, of grote spanningen rondom onderzoeken van rond uw gezondheid kwamen boven. Of werkeloosheid. In deze tijd van crisis nu ontslagen gaan vallen. Of met de klappen van de crisis in uw bedrijf en in uw persoonlijke leven aan den lijve gevoeld. Valt niet mee. Als je dingen af moet stoten. Valt niet mee een stap terug te doen, al dan niet hinkend in figuurlijke zin. Valt niet mee je nederlagen te erkennen als je zakt voor een examen. Als het felbegeerde diploma er nog steeds niet is, valt niet mee als je verlaten wordt. Als je mensen op wie je bouwde verliest. Allerlei tegenslagen kunnen komen. Het was er ook zoals ik heb proberen aan te duiden in het leven van Jacob. Jacob, hoe houd je het vol met een hinkende heup door het leven en dat als herdersvorst? achter de schapen aan terwijl je niet goed vooruit kunt komen. Leiding geven aan een hele massa slaven en dienaren, terwijl je een weinig indrukwekkende gestalte hebt. Hoe hou je het vol? Jacob zegt, terwijl ik alles heb. Ook al moet ik door het leven met een handicap, hinkende heup. Ook al moet ik door het leven dragende mijn kruis, toch heb ik alles. Ik heb genoeg. Waarom? Omdat ik niet alleen de zegeningen heb en omdat ik niet alleen de voorspoed heb, omdat ik niet alleen een groot gezin heb. En eten en drinken voor al mijn kinderen, mijn vrouwen, mijn personeel. Maar ik heb God. En daar hoort u iets achter. Ook al is het gezegd in alle ootmoed. Van Esau, ben toch niet jaloers op je. Ja, laten we daar maar beginnen. Met de persoonlijke boodschap van dit deel. Jaloers. Op uw buurman die meer heeft dan u. Maar die om God nog gebod geeft. Jaloers op het lijstje van de 100 rijkste mensen in het blad. Quote. Jaloers? Wat baat het een mens? Zo hij de hele wereld zou winnen. En hij zou schade lijden aan zijn ziel. Gemeente in onze tijd waar, zeker in West-Europa, de bedragen en de bankrekeningen en het materiële zo ontzaglijk in het centrum van de aandacht staan. Betekent werkelijk leven zoals Jacob. Alles bezitten dat je niet jaloers bent. Op de mensen die vele schatten vergaderd hebben. Weet je waar je jaloers op kan zijn als u, als jij de Heere niet kent op die eenvoudige Godvrezende man daarachter in de kerk of hier vooraan in de kerk of die eenvoudige Godvrezende vrouw. Want die hebben iets wat de schatten van de wereld je niet kunnen geven. Die hebben God tot hun deel. Dit weet ik. Dat God met mij is. En als je dat nou bezit, wat is daar het kenmerk van? U bent in gedachten al voor. Dan ben je verootmoedigd. Want dat is genadegoed. God heeft alles uit genade gegeven, zegt Jacob hier. Maar heel in het bijzonder wel die grote gave van zijn bijzondere genade. Die heb je niet verdiend. En dat leert ieder van Gods kinderen. Hoe verschillend de leidingen ook zijn in het leven van ieder persoonlijk. Eén grondtrek is beheersend in het leven van Gods kinderen. Namelijk dat ze verootmoedigd worden voor God. En dat God doorgaat in het leven van zijn kinderen. Om ze telkens weer en als het goed is telkens meer te verootmoedigen. En hoe ootmoediger Gods kerk is. Des te meer worden ze, zegt Luther het zo mooi, doorzichtig tot op hun God. Des te meer gaan ze het beeld van Christus vertonen, zou je ook mogen zeggen. Verootmoedigd, waarom? Allereerst omdat wij door onze zonde, door ons ongeloof, door onze opstandigheid, en vult u verder de hele lijst van onze verschillende ongerechtigheden en zonden, de schuld van ons leven maar aan. Door onze zonden niet de gunst van God verdiend hebben. Niet de gaven van God verdiend hebben. Maar de toren van God verdiend hebben. Als we werkelijk zouden beseffen, en ik hoop dat u er iets van hebt geleerd. Wat onze zonde betekent. Als we werkelijk op deze dankdag zouden beseffen wat de zonde inoogst. Dan zeggen we het met Paulus in het slot van Romeinen 6. De bezoldiging, het loon op de zonde is de dood. En alles wat we meer hebben dan de dood, is goddelijke goedheid. Dat heeft God, zegt Jacob, genade gegeven. O gemeente, dat is nodig dat we daar iets van leren in de praktijk van ons leven voor ons, onze eigen arme ziel. Ik heb de dood verdiend en hoe meer ik dat in ga leven, hoe meer het een wonder wordt dat ik nog leef en dat God me nog omringt met zijn zorg en dat de Heere de zon nog deed opgaan en regen gaf op zijn tijd, dat de Heere de gewassen gaf, dat de Heere eten en drinken gaf. Betrekkelijke welvaart gaf, ook al zitten we dan op alle mogelijke manieren in een crisis. Heren, waar heb ik het aan verdiend? Ootmoed. En weet u wat bij die ootmoed hoort, en dat leid ik vooral af uit dat woordje genoeg, u weet het nog, zo staat het in de Engelse vertaling. Dan leer je ook vergenoegd te zijn met hetgeen God je geeft. Vergenoegd te zijn, zegt apostel Paulus. Dat is een wat ouder woord. Dat betekent dat je tevreden bent met wat God je geeft. Ja, dat staat haaks op onze tijd. Op ons verwereldlijkte materialisme in Nederland en in West-Europa. En vanuit een bepaald soort psychologie wordt ons voorgehouden, je moet opkomen voor jezelf hoor. Je moet assertief zijn en je moet overal opzitten en bij zijn, want dan groeit je bankrekening en dan groeit je bedrijf. En nou zeg ik niet, gemeente, dat je op een gezonde bijbelse manier niet mag zoeken naar groei van je bedrijf. En groei van de aardse middelen. Dat kan als het onder God en naar zijn woord gebeurt, schriftuurlijk zijn. God veroordeelt rijkdom op zich niet. Maar God wijst wel op de gevaren van de rijkdom en van het materialisme. En vooral van het nooit genoeg hebben. Altijd zoeken naar meer. Zo'n mens heeft niet genoeg aan God en wat God hem geeft. Een van de oude Engelse schrijvers, zijn naam is hier in Nederland niet bekend, Burroughs heet hij. Uit de 17e eeuw schreef een prachtig boekje met de volgende sprekende titel. Het zeldzame juweel van de christelijke vergenoeging. En dat is een heel praktisch boekje waarin hij laat zien hoe een oprecht kind van God, als de dingen leven bij hem, genoeg heeft aan wat God geeft. Dan kun je zelfs roemen in de verdrukkingen. En dan kun je zelfs zeggen met de apostel Paulus, en dat is een hoge stand in het geestelijke leven. Wij weten dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus. Ik heb aan God genoeg. En aan wat hij mij geeft en mij laat genoeg. Hoe is dat in uw leven? O gemeente, ik weet het. Als God je dingen afneemt die je graag wil hebben. Als God een kromming in je levensweg legt waar je eigenlijk niet aan wilt. Dan kan het verzet tegen de wegen die God gaat, ook in het gewone maatschappelijke wegen. Zeg maar dat je ernstig ziek wordt. Zeg maar dat je werkeloos wordt. Zeg maar dat je je bedrijf moet sluiten. Dat kan dwars tegen alles ingaan. Opstand! En dan weet ik wel, dat kunnen in het leven dingen gebeuren dat een mens helemaal in de war raakt. Dat kan en dat mag. En dat je met je verwarde vragen voor de Heere buigt. Heere, ik weet het niet meer. Maar wijs u me de weg. Maar zult u dan nooit vergeten om erbij te bidden. En bewaar me voor opstand tegen u. Want de godzaligheid gaat gepaard met aan God heb ik genoeg. En dat zit in dat woordje alles van Jacob, genoeg. En dan trek ik nog één lijn. En vanuit een heel ander gedeelte van het woord zullen we vanavond op een aantal aspecten nog wel verder ingaan. En dat is deze. Jacob heeft ook hierin genoeg, niet alleen maar dat hij alles van God heeft ontvangen. En vergenoegd is met wat God hem geeft, dat is genade. Maar Jacob is ook vergenoegd met Gods bijzondere genade. Kijk, er kunnen momenten in het geestelijke leven zijn, en misschien is het zo in het leven van u die de Heere vreest, dat durft u niet te ontkennen, maar u zegt ja, er blijft nog zoveel leegte, zoveel gemis over. Ik mis nog zo, om er iets te noemen, bijvoorbeeld de zekerheid. Dan mag u heilbegeerig zijn. Vragen naar meer. En Augustinus zei al, God verzadigt zijn volk soms ook met honger. Met honger naar meer. Genade zoekt naar meer genade. Daar mag dus in zekere zin een zoeken zijn naar meerdere genade, naar de veelkleurige genade van God. Maar als het er echt op aankomt, dan zegt Gods kerk, ik heb genoeg aan God. En aan het volkomen werk van de Heere Jezus. Want als Jezus Christus het uitroept op Golgotha aan het einde van zijn bange lange lijdensweg, dan zegt hij, het is volbracht, het is af, voltooid. En weet u wat het ware geloof zegt als het een blik mag slaan op dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus? Dat zegt daar amen op. Het is genoeg, Heer. Dat werk van uw lieve Zoon, meer dan genoeg. En als ik u maar heb, ook al gaat het door de stormen en door de nacht heen, dan heb ik alles. Want aan mijn zaligmaker, aan mijn God heb ik genoeg. En als je daar de achterliggende maanden of de achterliggende jaren iets van hebt leren kennen, dan kan het vandaag zomaar door Gods goedheid een echte dankdag worden. En dan loop je door genade bij Esau weg. Want dan zeg je, veel heb ik niet. Maar ook al ben ik arm in mezelf, en misschien ook wel arm in maatschappelijk opzicht, toch heb ik met Jacob alles. Want ik heb God tot mijn deel. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik toch ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Of om het te zeggen met de woorden van de psalm, vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Voor de tijd niet en voor de eeuwigheid niet. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, wij zeggen uw grote naam, eerbiedig dank, dat wij vanmiddag in de dankdagdienst bij dit gedeelte van uw woord mochten stilstaan. Wil u het uitdragen en indragen in de harten en wil u geven dat wij door dit woord onderwijs ontvangen. Heren, we hebben zoveel, maar als we u missen, missen we alles. Leer ons te leven vanuit het alles. Want ook al is het misschien dan niet gemakkelijk en al komen we in de strijd terecht of al zijn we al in de strijd. Uw kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Uw genade is genoeg. En daarom heeft uw kerk aan die genade ook genoeg. Al verlangen ze wel naar meer genade, overvloediger genade. Toch aan uw genade genoeg. Omdat het werk van uw lieve zoon voldoende is. Volbracht, voldaan. Heren, heb dank voor al uw zegeningen, ook in deze dienst. Ga nu met ons, breng ons deze avond opnieuw samen en geef ook dan uw zegen. Scherm en bewaar ons onderweg en breng ons vanavond allen veilig en gezond hier. Dat bidden we in dankzegging om Jezus wil. Amen. Psalm 145 vers 5 is onze slotzanggemeente. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.